Goedemorgen. Gisteren waren de meesten, denk ik van u, of heel veel er toch bij toen iets verteld werd over de Chinese achtergronden en ook de Indonesische, hoe heet zoiets, de Indonesian Connection, ja? Het heeft in feite alleen, toen het boeddhisme niet meer kon in China, in Indonesië, is die tak van de Guanghua blijven bestaan. De Te Ching was daar vooral de centrale figuur van. En daar wou ik een beetje op inhaken, maar op een hele, op een manier die niet een vervolg is, maar wel een schakel is. Ik heb een boek meegebracht uit Indonesië, wat ik eergisteren kreeg van iemand die dat net vandaan kwam, Edelmaaks. Er staat de lotusbloem op, dat ziet u. Ja, kunt u dat zien? Dat is de lotus. Ja? Het is in het Indonesisch. Het is geschreven, het heet... het gaat over... eigenlijk de vraag, wat is er met de mens gebeurd... in het perspectief van de Boeddha Dharma, dus het boeddhisme. En het is geschreven door een professor uit Bandung, professor Dr. Parvati Supangat. En daar wil ik iets over vertellen. Want het is een link met Te Ching. Toen ik Te Ching voor de eerste keer ontmoette, toen was zij al een naaste medewerkster. En dat was een uitzondering. Ze was een Javaanse prinses en ze is boeddhiste geworden. En dat werd haar allesbehalve in dank afgenomen. Maar ze had een behoorlijk vooraanstaande positie en ze heeft dat altijd fel verdedigd, overal, tot in het parlement toe. Want de boeddhisten werden als Chinezen zeker behoorlijk gediscrimineerd. Dat is echt ook een overlevingsstrijd geweest. En zij kon dat met verve doen. Ik ben later dikwijls bij haar voordrachten geweest. Zij kon ook in het parlement sprak ze. Ze kon echt charismatisch en lang spreken. En ik kon er niet veel van verstaan. Het was iets Indonesisch. Maar wij vroegen een keer aan haar. En dat relativeerde eigenlijk haar eigen belang ook wel. We vroegen een keer aan haar. Parvati, wat kun jij toch ongelooflijk prachtige redenvoeringen houden. Ach, ik denk maar zo, ja, als maar geef geluid. En ze leeft nog steeds, ze is 80 jaar, ze is net als oud als ik. Ze heeft haar doctoraat gemaakt met 3 promotoren. Ik was een van de 3 promotoren. En haar hoofdwerk is binnen het boeddhisme en naast Te Ching, waar ze altijd mee optrok, om in de boeddhistische wetenschappelijke literatuur in Indonesië het boeddhisme aanwezig te stellen en vooral de verbonden met de vraag naar wat is de mens. Ook vanuit de westerse psychologie. Ook vanuit de Indonesische psychologie. En het boek staat in de bibliografie vol met namen. Allemaal Indonesiërs, Amerikanen, Engelsen. Maar er is één Nederlander bij. En dat is Han Fortman. Die noemt ze. Zijn boekje Wat is er met de mens gebeurd? En een ander werk, Heel de mens. En het boekje Oosterse renaissance. Zij sprak Nederlands. Hè. Als je van die leeftijd bent, dan heb je in de tijd nog Nederlandse opvoeding gehad. Zij kende dat. En ze is ook in Nederland geweest. En het boek is tamelijk recent. En ik laat het dus zien. Het is een link met mijn Indonesische traditie. Ik heb vaak lezingen waarin ze dat probeert uit te dragen, die bindingen te leggen, die openheid te maken. En dat ze Fortman noemt. En wat ze van Fortman zegt, die vraag, die komt daar duidelijk in. Ik kan ongeveer zo uit de hoofdstukken zien waar het om gaat. En de centrale vraag is, wat is er met de mens gebeurd? En wat Fortman duidelijk maakte, ik heb met hem samengewerkt, dat weet u, van 1958 tot 1962, tot aan mijn doctoraat, hebben we heel veel zo een soort postgraduate contact gehad. En heeft hij me ook begeleid daarin en veel laten lezen. En hij was heel erg geboeid door de Russische literatuur. Dat kende hij ervoor dat hij mij kende. Zijn standaardwerk over religieuze ervaring, wat een heel griezelig begrip is, Want in het Westen is het vooral geloof, maar in het Oosten is het meer dan dat. Het is, ervaring is ook niet het goede woord, maar het is veel dichterbij. En het heeft te maken met wat daar in de wegen van het Oosten duidelijker bewaard gebleven is. In het boeddhisme, daar had hij al heel veel contact mee. En in dat boek, waar hele hoofdstukken gewijd zijn aan het belang van de dialoog met het boeddhisme, het luisteren naar het boeddhisme, voor ons in het Westen, dat is echt ook een man van de dialoog, dan begint hij met een citaat van een Russisch orthodox heilige uit de 18e eeuw, die niet kon lezen of schrijven. Serafim van Sarov. Maar die zo in de werkelijkheid, hij noemde dat op zijn manier zo altijd de geest van God zag. En die leefde met de schoonheid van de aarde. Met de schoonheid van de aarde direct. Daar schrijft hij prachtig over. En dat trof Fortman. Is religieuze ervaring dat je ineens een soort manifestatie van een heilige figuur, de Sint Antonius verschijnt je, of weet ik wie Sint Benedictus. Nee, het is de werkelijkheid die zich openbaart als een wonder hier, de gewone dingen. En dat zag Fortman als een groot gemis. In elke religie, het blijft in het Oosten bewaard, maar of het altijd zo beleefd wordt is ook niet. In het Westen is religie heel sterk, God is daarboven en beneden is daarbuiten. We hadden het gisteren even, André had het erover dat de Chinezen verbaasd waren dat wij niet meer in God geloven. Maar dat is niet zo het beeld wat wij hebben. Ze zeggen ook, hoe is het mogelijk dat je leeft zonder een onsterfelijkheid, zonder te geloven dat de dood, hoe kun je leven met de dood als einde? Dit zijn thema's die ik daar nog even aan de orde stel. Een beetje vanuit Fortman. Maar hoe dat bij ons geworden is in het Westen, daar geeft professor Liebrecht in een van zijn boekjes een prachtig voorbeeld van. Ik weet niet of u het kan. Liebrecht vertelt, dat is een collega van mij, van die Chinees gaf in Leuven, en die heel veel geschreven heeft over die dialoog. Die schrijft ergens dat een missionaris in China, ik denk in de 19e eeuw, die probeerde de Chinezen duidelijk te maken dat ze toch wat beter christen konden worden. En dan wezen ze naar de hemel. Wat is dat? Ja, dat is de hemel. En wat zijn dat? Ja, dat zijn de sterren. En wie woont daarboven? Daarboven? Daar woont niemand. Jawel, daar woont God. Oh, hebben we nooit geweten. En dan kijken ze zo een beetje op mijn geloof. Nou, daar woont toch niemand. Maar ze waren wel diep religieus. En dat is Fortmans hoofdthema in het boek Wat is er met de mens gebeurd? Aan de hand van zijn ontmoeting ook met het boeddhisme. He, dat daar zo'n diepe dualiteit is ontstaan op alle gebied. Het is een beetje het hoofdthema in al zijn werken. Dat, wat is er met de mens gebeurd, dat is, hij noemt het dan desintegratie. Hè, ik en niet ik. God en schepping. Hemel en aarde. Geest en stof. Ziel en lichaam. Dat is een van zijn prachtigste hoofdstukken. Hoog en laag. Dat is zo diep doordrongen in ons onbewuste, maar, zegt hij, eigenlijk is het iets van elke religie. Het gevaar van religie is, het wordt iets boven en buiten. En dat moet doorbroken worden. En dat kun je niet doorbroken door een nieuw boekje en een nieuwe filosofie. Dat moet doorleefd worden. Bijvoorbeeld in zo'n weg van stil worden, waar hij voor pleitte. Al heel vroeg stil worden, leeg worden en vooral voor aandacht en ervaring. Zijn boek heet niet voor niets een pleidooi voor de ervaring van de werkelijkheid met een diepere dimensie. En dat dit niet projectie is, maar werkelijkheid. Maar centraal staat daarover, wat is er met de mens gebeurd? De diepe eenzaamheid die wij ervaren, de onmacht om nog te geloven. Het vreemde idee dat het ons niks meer zegt, een hiernamaals, wat is dat? Het is een verhaaltje. Als je dood bent, dan is dit voorbij, maar er is een hiernamaals. En u weet misschien dat Hisamatsu daar ook stelling tegen neemt. Niet vooral omdat het te klein is. Te klein, zo'n afbeelding. Het is een ontsnapping aan de werkelijkheid die groter is. En vooral de samenhang tussen het bestaan, dat heb ik een beetje ingeleid met die tekst van professor Dijkgraaf, onze kosmos, ons universum, onze aarde, onze moleculen, ons lichaam. Het is zo mysterieus, zo grenzeloos, zo groot, met alles wat we ontdekken. En toch is het alles bij elkaar één bladzijde, wat wij weten van de werkelijkheid uit de 10 delen. Het is één fractie, we weten nog niets. Maar we vermoeden, er is een veel grotere en diepe samenhang. En Fortman bepleit daarvoor dat we dat leren zien en dat we hier leren blijven en hier het wonder leren ontdekken. En een van zijn laatste teksten heet ook 19 eeuwen na Pinksteren. Wij zouden zeggen 20 eeuwen na Pinksteren intussen. Hij is al lang overleden. En in 20 eeuwen na Pinksteren, daar zegt hij, als de stem, als dat onuitsprekelijke wat wij dan maar religie noemen, als de grond van ons bestaan, de ongrond van ons bestaan, zich ergens op het ogenblik levend houdt, als de geest die waait waar zij wil, laten we het maar even erop houden, dat als er tenminste iets in God is, dat vrouwelijke is, de geest waait waar zij wil, dan is dat in de kunst, dan is dat in de literatuur, en juist in de kunst en de literatuur, die de doodgewone dingen ontdekken als wonder. En dan citeert hij dat citaat van die oude monnik die niet kon lezen of schrijven, Serafim van Sarov. En dan citeert hij die schrijver die ik eigenlijk niet meer mag noemen, Dostojevski. Hè. God nam zaad uit andere werelden en die zaaide, alles op aarde heeft dat innerlijke zaad in zich. Een boeddhist zou zeggen, de boeddha-natuur, de boeddha-zaadjes, die er altijd zijn, in het meest verloren. En een andere tekst van, dat is een zwerver in een van de romans van Dostojevski, die Fortman ook aanhaalt, dat zegt een oude man, die ooit eens een keer, hij is gaan zwerven, want alles is verloren, zijn gezin is verloren, maar hij wordt al zwervend, zonder dat hij weet waarheen gaat, wordt hij een ander mens. En hij wordt op een ochtend wakker, en dan ziet hij, zo voor het eerst ziet hij, ja, wat hij nooit eerder gezien heeft, die schoonheid, die ontroering, die we niet altijd zien, soms, op momenten, en dan gaat er iets, dan keert er iets in hem om, dan wordt hij ontroerd. Een paar details weet ik, hij ziet ook een hele jonge moeder die haar kind de borst geeft, en hij hoort de vogels, en hij ziet zo de zon opkomen, en het is iets, ja, ineens is hij zo getroffen, geraakt, dat hij open gaat. En dan zegt hij dat later tegen anderen als hij zwerft, dan vertelt hij zo van, weet je, in alles is dat grote mysterie. Of het nou een kind is wat je aankijkt, of dat het nou een bloem is, of de sterren aan de hemel, of wat dan ook, alles in alles is dat mysterie. En, zegt hij, en het allergrootste mysterie is wat ons wacht voorbij de dood. En wat ons nog dichter brengt bij dit mysterie, dus niet daar, en dit is dan vergeten, nog meer, hoe weten we niet? Wij weten het niet, dat zegt hij, het is een mysterie, het is wonderbaarlijk en ontzagwekkend, schokkend bijna. Mysterium tremendum, het mysterie wat beangstigt en ook aantrekt. Maar dat het zo is, juist dat maakt ons hart blij. En dan eindigt hij ermee, alles roept in het bestaan, neem mij dus daarin op. Dat is een prachtige tekst. En dat probeert Fortman duidelijk te maken. Wat hebben wij als mens verloren? Overal. Denk niet dat in het oosten of in Rusland iedereen de hele dag zo loopt. Dat is nonsens. Sommige mensen hebben het meer dan een ander. Heb ik dat nou zoveel? Ik heb heel veel geleerd van mijn pleegmoeder. Maar als wij wandelden, ik heb het dikwijls verteld, en zij zag al die dingen, ik zag het niet. En ik werd er soms verdrietig van. En ook wanhopig. Want ik dacht, wat zie jij dat ik niet zie? Ooit heeft ze gezegd, jongske, jij ziet andere dingen. Jij kijkt naar de horizon en naar de sterren. Ja, dat is waar. Maar wat zij zag, dat hoeven wij niet allemaal te zien. En soms zien we heel weinig. Maar dit gegeven van Fortman, over die breuk, hè, zoals het in de zendtaal heet, hè, hoog en laag, voordat je kunt spreken over hoog en laag. Wat is ons oorspronkelijk gelaat? Wat is die oorspronkelijke werkelijkheid? Die niet eens is daar, maar ook in mij. Voordat we kunnen spreken over aarde en hemel, over God en schepping, over ziel en lichaam, voordat die begrippen opduiken, wat is ons oorspronkelijk gelaat? Dat was wat Fortman boeide. Daarom was hij de eerste die belangstelling kreeg, al in die jaren, 1958, 1960, in het boeddhisme. Dus daar begon voor mij ook dat eerste contact. En daarom noem ik hem, omdat hij ook zo'n centrale rol in dit boekje speelt in Indonesië. En dat wil ik even toelichten. Die twee thema's. Hè? Dat het gaat om even woorden van Nietzsche te gebruiken, die Fortman ook dikwijls aanhaalt. Blijf de aarde trouw. Vlucht niet, ook niet in een religie. Nirvana is niet daar. Het is prachtig dat in het Mahayana-tradisme, en zeker in Zen zo benadrukt wordt, samsara, deze werkelijkheid, is nirvana, maar met andere ogen gezien. En dat reikt ook voorbij de dood. Wat in dat tekstje staat, het grootste wonder is als wat ons wacht en waar we niets van weten. En Fortman probeert daar iets over te zeggen. Vlak voor zijn dood schrijft hij in het boekje Oosterse Renaissance iets over het grote licht. Heel voorzichtig, met het accent op het feit dat wij hier kunnen raken al aan dat grote licht, in die ontroering voor gewone dingen, voor gewone ontmoetingen, voor mensen. Maar hij benadrukt evenzeer, en daar is hij ook psycholoog voor, maar daar is hij ook zielzorger voor, die vraag, wat is er met de mens gebeurd, zoals ook het boeddhisme daarmee bezig is, en elke religie, met er is iets wat niet meer klopt. Er is iets onverlost en onverlicht en donker dat open kan gaan. Vanuit een soort heimwee kunnen we een vermoeden hebben, een vermoeden van een vermoeden dat het anders is. En dat kan open gaan, dat kan dieper worden, maar dat is er. En daar staat hij ook bij stil. Dus ook bij die afgesplitstheid. En om dat dichterbij te brengen, en niet zo met die taal van Fortman, hoewel ik een heel persoonlijk en warm mens was, het blijft psychologische taal. Heb ik een Russisch schrijver, wil ik hier noemen. Niet Dostoevsky. Hij heeft niets met hij heeft niets met Dostoevsky te maken. Hij leefde 40 jaar later, maar het klopt niet helemaal. Want toen Dostoevsky een eind in de 40 was, had hij een vriendin van 22. Dat was ongelooflijk, een femme fatale. En die is beschreven in een van zijn romans, De Idioot. En u hoeft dat niet te lezen, maar er is een prachtige Russische verfilming die u op internet kunt vinden. The Idiot, 2003. En de hoofdfiguur is Nastasja Filipovna. Die is getekend naar deze vrouw. Dat is zo indrukwekkend. Ook zoals het... Ik heb dat fragment zo vaak gezien. Als u denkt, nou, er is geen goede film op de televisie. En die landhouders die praten altijd over Dostoevsky. Ik moet toch eens een keer kijken. Kijk er eens naar. 10 delen van een uur. En prachtig verfilmd. Ja, niet allemaal tegelijk. Maar ik heb ze wel allemaal gezien. En sommige delen van die Nastasja Filipovna. Nou, dat heb ik wel 4, 5 keer gezien. Dat is zo aangrijpend. Die ontmoeting met Mishkin. Want het is een femme fatale. Het is een onmogelijk iemand. Het is een ontredderd iemand. En toch zegt Mishkin, die prins, die zegt van haar dat ze zuiver is. Nou, ze lacht hem uit. En dan zegt hij, u heeft verschrikkelijk geleden. U bent door een hel gegaan. Maar u bent daar zuiver uitgekomen. En dat is zeer uitzonderlijk. En dat wordt in die film zo indrukwekkend uitgebeeld. En dat is een vriendin van Dostoevsky geweest. En dat ging natuurlijk niet. Maar toen zij intussen 48 was, ontmoette ze een jongen van 22 en daar is ze mee getrouwd. En dat was Rozanov. Dus ze had wel iets met, Dostoevsky en Rozanov hebben iets gemeenschappelijks. Dat is een heel wonderlijk verhaal en een heel aangrijpend verhaal. Dat ging ook niet, dit heeft ook niet lang geduurd. Maar Rozanov is, daar hoeft u niet om te lachen, omdat dat wel lang kunnen duren. Dat weet je nooit. Dat zegt allemaal niks. Maar het is... Het zijn heel bijzondere, boeiende persoonlijkheden. Rozanov ook. Dat is iemand die zo losse notities maakt en schrijft op elk moment van de dag. Soms als hij in de tram zat, of als hij thuis zat of op kantoor zat. En zo direct uit de ziel. En zo eigenlijk wat Fortman uitdrukt, drukt hij in de literatuur uit. Op een zeldzame manier. Hij wordt wel genoemd de Russische Nietzsche. En ik zal een tekst voorlezen en ik zal een tekst bespreken. De beide dingen over die kloof. Misschien is dat niet voor iedereen herkenbaar. Maar ik wil hem vooral ook aanhalen, omdat ik in andere tijdshows zo de nadruk legde op het verlangen en het vertrouwen en zo. En op de liefde in verband met Bruno, Giordano Bruno. En niet Bruno Nagel. En dan lijkt het misschien van, nou, dat moeten allemaal wel Russen geweest zijn, dat ze zulke sterke emoties hebben. Maar dat is niet zo. Ik heb ooit in een zenklooster een paar bijzondere ontmoetingen gehad. Een van die ontmoetingen was met een oude non, een katholieke non, die uit de missie kwam. Ze was niet uit dit klooster, het was niet ook hier, het was elders, van in de 80. En die vertelde me, ik heb zo'n, de laatste jaar, heb ik zo'n grote ontdekking gedaan. Ik heb mijn leven lang gedacht dat ik het moest voelen. Ik moest de genade voelen. Ik moest het vertrouwen voelen. Ik moest mijn verlangen voelen. Allemaal zo. En ik kon het niet. Ik voelde niks. En nu ik oud ben, en toen begon ze te huilen, toen zei ze, ik ben zo dankbaar dat ik nu pas ontdek dat echte liefde en echt vertrouwen en echte genade, dat hoeft helemaal niet in gevoel naar buiten te komen. Het is iets anders. Ik kan niet zeggen wat. Maar ik ben zo dankbaar. Weet u, ik ben zo dankbaar. Ik moet dat ook noemen. Want anders lijkt het allemaal te Russisch, zal ik maar zeggen. Te groot. En daarom lees ik een tekst van deze Rozanov voor. Die mij ooit heel erg, die mij geraakt heeft en getroffen heeft. Omdat het zo dat gevoel is waar Fortman over spreekt, van die vervreemding, het isolement, hè, waar ook vaak, ook in de filosofie over gepraat wordt, maar over, kunnen wij een ander echt bereiken? U weet dat Giordano Bruno zei, dat wij altijd hier een vreemdeling blijven. En dat dat een regel is die mij erg raakt, in ballingschap of wat dan ook, wat niet wegneemt, dat dat soms doorbroken kan worden. Maar de grondtoon van het bestaan heeft iets van dat gebroken bestaan, heeft iets van afgescheidenheid. He? Mushkin schrijft daarover. Mushkin, die zo'n bijzondere relatie had met die Nastasja Filipovna, schrijft ergens of hij zijn leven lang achter een muur staat en er niet bij kan. Rozanov, maar het is bij hem zo authentiek en zo direct, niet als een romanfiguur, hij schrijft over zichzelf, schrijft ook zoiets. En dat brengt misschien dichterbij wat Fortman elke keer bedoelt als hij spreekt over wat is er met de mens gebeurd. Ja. Waar komt het uit voort dat ik probeer te schrijven? Bijvoorbeeld dit boekje. Solitaria. Solitaria, dat is eenzame notities. Het was een poging achter dat vreselijke gordijn vandaan te komen, waar ik achter vandaan wilde, maar niet kon komen. Nee, het was geen fysieke muur. Het was een geestelijke muur. En die is veel verschrikkelijker dan een fysieke. Soms was er een geheimzinnige ontmoeting, een contact, en ging er iets open, en kon ik ademen, even, in een ontmoeting. Maar de muur bleef. En de essentie van de muur was nu juist gelegen in een soort gevoel wat ik mijn leven lang had, dat een gevoel van, niemand heeft mij nodig. Ik heb niets nodig. Ik kan er niet bij. En dat was zo verschrikkelijk, zo beklagenswaardig, het was om te huilen. Het was een metafysische leegte, waarin het onmogelijk viel om te leven. Waarin ik stikte, als in koolzuur. En toch was er adem in mij. Sommige nabije, intieme ontmoetingen en contacten braken het open en maakten het mogelijk te ademen. Ook mijn schrijven, als er geen contacten waren, als ik alleen was. Mijn solitaria, hè, mijn eenzame notities, waren wanhopige pogingen om vrijer te kunnen verruimen. Om door te breken naar mensen. Mensen waar ik echt oprecht en diep van houd. Ja, ik houd van de mensen. Maar ik voel ze niet. Ik verlang ze aan te raken. Maar het lukt me niet. Het blijft lucht. Het is alsof ik een woord wil zeggen, Ook in mijn schrijven. Maar er is alleen maar leegte. Geen geluid. Geen geluid terug. Ik heb ook nooit een voorstelling kunnen maken van mensen die mij lezen. Het zal wel dat ik gelezen werd, ik hoor dat. En toch voor mijn gevoel is het, ik word niet gelezen. Ik word niet gezien. Ik word niet gehoord. En dat gevoel, ik word niet gehoord, leeft sterker in mij dan al het andere. Het is zo'n beetje een rode draad door al zijn werken. En soms zijn het, zegt hij, fluisteringen in de ziel. En soms zijn het korte ontmoetingen. Hij is een keer bij een grote optocht in een stad met fanfare en alles erbij. En processie met priesters in de orthodoxe kerk en alles. En dan ziet hij een klein meisje staan. En iedereen wil zingen. En zij wil ook zingen. Maar het kan niet. Niemand hoort haar. Iedereen loopt door. En zij probeert mee te lopen. Een kindje van 12, 13. En ze wil haar lied zingen, zegt hij. En niemand zou gaan staan. En niemand wilde haar horen. En ze wilde zich bij iets aansluiten en ze wist niet waar. Maar er was geen mogelijkheid. En toen bleef ze dan maar staan. En alles ging voorbij. En toen ben ik ook maar blijven staan. Tot alles voorbij was. En soms denk ik, wij zullen het overleven. Wij zullen blijven bestaan. Al die fanfare, het zal ooit allemaal voorbij gaan. Daar spreekt toch iets van hoop uit. Maar hij heeft zijn hele leven gevraagd. Wat Fortman ook vroeg. En wat dan de dood? Hij was verbaasd over de natuur. Hij heeft prachtige dingen geschreven over dat verwonderlijke en ontroerende. Hij zag de bloemen, hij zag de vogels. Hij citeerde erover Dostojevski. Maar de dood, dat kon niet. En dan schrijft hij ook van, ik kan op geen enkele manier geloven in een hiernamaals. Ik kan het niet. Maar wat dan? Wat met al dat lijden? Wat met mijn eigen eenzaamheid? Kan ik geloven? Kan ik werkelijk aannemen, er is geen dood? Dat de dood, wat dan ook, dat het anders is dan wat ik denk, een absoluut einde. Als het zo zou zijn, misschien dat ik dan een hosanna zou kunnen roepen, maar ik weet het niet. En dan is het bijna zo een roepen in het donker, dat er opening mag komen. Dat ik ergens iets mag ervaren. Maar zijn hele leven lang heeft hij geworsteld met het christendom. Met het heidendom, met het zoeken, met de verwondering en vooral met die vraag heeft hij geleefd. Pas op het eind van zijn leven gebeurt daar iets anders. Helemaal op het eind van zijn leven, na de revolutie. Als de kerk ingestort is, als de maatschappij ingestort is, als hij niet eens meer kan publiceren. En dan blijft hij overleven doordat hij stukjes iemand laat typen en zoveel oplagen en dat verspreidt hij dan. En dan krijgt hij dan af en toe brood om te eten, zolang als het duurt. 1918 is hij gestorven. Maar in die laatste weken is er ineens een heel andere Vasily Rozanov. Er is of er iets gebeurd is. En dat is zo bevrijdend en ontroerend. En daar is wel dat, laat ik zeggen, dat hosanna. Daar is wel dat weten. Maar totaal anders dan alle beelden van een hiernamaals. Hij weet ook niet hoe hij het uit moet drukken. Hij probeert het. Hij probeert het. En daar zal ik proberen iets van, want ik zou het liefst voorlezen, want het is 6 pagina's. Dus ik probeer het van mezelf maar samen te vatten. Ik heb het intussen zoveel gekopieerd en aan mensen gegeven. Het is een prachtige tekst. Het heet Apocalyps van onze tijd. Apocalyps, dat is de ondergang, de instorting van een oude wereld. De instorting ook van hemzelf. En daar gebeurt iets, daar keert iets om. Dat zegt hij ook. Ik heb iets ontdekt. En hij noemt het niet met mooie woorden. Maar hij beschrijft hoe dat gebeurde. Hij zei, het kwam, bij wijze van spreken, onverwachts, op een onverwachts moment, toen wij met 3 hongerige mensen bij elkaar zaten. Een natuurkundige, een bioloog, een oude orthodoxe priester met wie hij contact had, en waar hij grote waardering voor had, hoewel hij dat niet geloofde, en hij zelf. En toen hadden ze het over een vlinder. En iemand vroeg toen, ik geloof dat hij dat vroeg, en mijn heren, wat is dat nou? De vlinder, is dat de rups? Wat is het ik? Is dat de rups, maar de rups sterft en er komt een vlinder uit? Dat is iets totaal anders, maar het is wel een unieke vlinder uit die unieke rups. Wat is dat nulpunt? Wat is de ik van die vlinder? Wat is dat raadselachtige? Is het hetzelfde of is het wat anders? En daar zaten we, alle 3, en we zwegen. We keken elkaar aan. En we wisten het niet. En toen zei ineens die oude priester, die zei, de rups, de vlinder is, En dan gebruikt hij niet dat woord, de entelegie van de rups. Entelegie is een woord, ik weet niet van wie het is, Aristoteles geloof ik. Dat is, het zit er in de kern in, meer kun je niet zeggen. Het is de entelos, het einde, de voltooiing. Het is de voltooiing. En zei, op dat moment raakte het me zo, een vlinder is stoffelijk, is lichamelijk, en tegelijk, het is totaal anders dan die rups, maar het is helemaal verbonden met de aardse schoonheid, en tegelijk met het overstijgen van de schoonheid, want er is een dood. De rups gaat dood. En ineens begreep ik, want dat was zijn studieobject, maar had hij nooit eerder gezien waarom de Egyptenaren de mummies inwinden alsof het een pop van een rups is. En daar een goudkever op leggen. Goudkever komt ook uit een larve. Zo van, het is een poging om uit te drukken dat wat voorbij de dood ligt, heeft alles met dit leven te maken. Maak het niet los. In zijn taal, leven dood, dat is de grote vraag. Voordat gedachte of leven en dood in je opkomt, wat is dat oorspronkelijke? Wat is het oorspronkelijke hier? Zoiets gebeurde blijkbaar met hem. Goddank kende hij het Zen-boeddhisme niet. Dan had hij daar onmiddellijk zo'n etiket op geplakt. Maar hij probeert het zo te stamelen en het is zo'n ontroerende, mooie tekst wat hij schrijft. Zonder bewijs. Maar hij zegt ineens zag ik wat hier gebeurde. Ineens zag ik wat de Egyptenaren probeerden uit te drukken. Nee, wat heel de mensheid op allerlei manieren probeert uit te drukken. Het eeuwige leven is iets van de aarde, is iets van de kosmos, is iets van de stof, maar dan in de ruimste zin, denk maar zoals Dijkgraaf, het grote mysterie wat we niet eens kennen. Maar in plaats van dat we dat daarboven denken. En denk, wat gebeurt er met een vlinder? Wat doet een vlinder? Die vliegt rond. Van de ene bloem naar de andere, in het zonlicht. Hij voedt zich niet, dat schijnt, dat wist ik ook niet. Ze hebben geen spijsvertering, ze leven ook maar heel kort. Maar ze drinken nectar. Nectar, een godendrank. En nectar, dat is een godendrank. Nectar en ambrozijn. En ze vliegen maar wat rond. En dat is heel ontroerend. Dat vind ik, moet ik er toch wel even bij vertellen. Rozenhof was opstandig tegen het feit dat in het christendom de erotiek zo een beetje met lepe ogen bekeken werd. En hij zei, je moet eens kijken wat die vlinders doen. Die doen niks anders dan dat. Die vliegen van bloem naar bloem, die vliegen naar elkaar, die dansen en die zingen en ze drinken nectar. En eigenlijk weten we allemaal wat dat is, want we houden allemaal van een tuin. Waar Chinezen zeggen, als je echt gelukkig wil zijn, een beetje gelukkig wil zijn, dan moet je zo een eigen geld krijgen. Wil je iets meer gelukkig zijn, dan moet je maar trouwen. Maar wil je echt gelukkig zijn, moet je een tuin nemen. Daar zit toch iets in van, nou ja, een tuin. Ik heb voor het eerst van mijn leven nu een tuin. En ik weet niet hoe ik het heb. Het is echt geweldig. En er staat amper wat in, er is een paar struiken. Maar het is geweldig. Maar ik ben het liefst altijd buiten en in de natuur en in de bossen. En dat schrijft Rozenhof. Wij zijn toch altijd graag buiten in de natuur. En wij zijn toch geraakt. Dat is wat Voortman duidelijk maakt. Door die schoonheid van de schepping. En dat drukken die vlinders uit. Die beelden af wat hier alleen maar in beelden tot ons komt. Ook van vlinders. Maar wat ooit helemaal werkelijkheid wordt. En het is goed dat we dat niet weten. Want we weten maar zo'n stukje van de werkelijkheid. Maar het is de werkelijkheid die helemaal verbonden is met lichamelijke en materie. Die niet, laat ik zeggen, die kloof kent tussen hoog en laag. God en schepping, ziel en lichaam, geest en stof, dat is het niet. Wat het dan wel is, dan mogen we niet eens. Kijk maar naar de vlinders. En kijk naar de vlinders, zegt hij. En kijk naar al die bloemen. En kijk wat de Egyptenaar deden als ze iemand ingewikkeld hadden tot een mummie en naar een graf droegen. Dat deden ze niet met treurzangen. Nee, ze zongen over hemelse bloemen. Hè? Hemelse rozen zongen ze. Terwijl ze de mummie eerst. Terwijl ze de mummie naar het feest droeg. En daar eindigt hij mee. Hemelse rozen, hemelse rozen. En de Egyptenaren droegen hun doden als mummie het grote feest binnen. Punt. Het is het laatste wat hij schreef. 2 weken later was hij overleden. Het is zo'n aangrijpend verhaal waarin iets wordt weergegeven wat Voortman probeerde met al zijn boeken. Wat is er met de mens gebeurd? Die afgescheidenheid die wij voelen. Overal in elke cultuur. Niet altijd, maar soms. Het is nooit altijd. Ook de verwondering is er soms. Ook dit wat Rozenhof probeert te beschrijven met die vlinders. Dat je dat even ervaart, is er soms. Maar het is wel hoopvol. Het zijn allemaal vensters. Het is allemaal wat het boeddhisme zo noemt upaya. Ook deze getuigenis uit de niet-boeddhistische cultuur. Wij gaan daarmee terug de stilte in.